Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag gaan wij het hebben met onze Japanoloog en Sinoloog van de Universiteit Leiden en geopolitiek analist Casper Wits over het gevaar dat op pacifistisch links onderschat wordt van autoritaire agressies. En ik zit hier natuurlijk ook met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmi Persaat. Casper, van harte welkom. Je bent tot nu toe ook onze record gastspreker bij Geopolitiek Nu. Je bent natuurlijk meer dan een gastspreker, je bent echt onze analist ook. Je hebt recentelijk een stuk geschreven op 30 januari in het NRC dat luidt: in hun idealisme ontkennen de pacifisten het gevaar van de autoritaire agressie. Zou je onze luisteraars kunnen delen waarom jij het nodig achtte om dit artikel te schrijven en te delen in het NRC?
Allereerst dankjewel voor de zoveelste uitnodiging. Heel leuk om het hierover te gaan hebben. Ik heb gemerkt dat vooral nu de oorlog in Oekraïne al een paar jaar aan de gang is, dat er toch steeds meer onvrede heerst op een bepaalde flank aan de linkerkant over de oorlog, waarin zeg maar simplistische ideeën over dat toch eigenlijk het Westen grotendeels schuldig zou zijn hieraan en niet Rusland, steeds meer wortel schiet eigenlijk. En aan het begin van de oorlog was dit een vrij klein marginaal groepje. Ik denk nog steeds dat het geen hele grote groep is, maar ik zie het wel groeien. En vooral onder linksactivistische jongeren, denk ik dat dit soort zogenaamd pacifistische ideeën meer populair zijn geworden. En wat dan automatisch betekent dat ook, denk ik, vrij gevaarlijke Russische desinformatie steeds meer ook wortel schiet aan de linkerkant. Het blijft een kleine groep, het gaat absoluut niet over grotere groepen, centrum links, GroenLinks, PvdA, et cetera. Het gaat meer over specifieke intellectuelen in het publieke debat in Nederland, die dus eigenlijk een soort pseudo-pacifisme aanhangen dat heel erg leunt op Russische desinformatie.
Zie je hier eigenlijk ook dat een hele kleine minderheid het grootste geluid weet te produceren, wat je vaak ziet in politiek?
Helaas wel. Ja, je merkt dat er echt veel stelligheid is onder deze mensen. En als je een van mijn de artikelen waar ik op reageer, mijn NRC-stuk, is geschreven door Marianne Thieme van voormalig Partij van de Dieren, partijleider, en Ewald Engelen. En die laatste is gewoon zeer vaak in de media, heel vaak op de radio.
En graag gezien dan ook vaak.
Ja, Groene Amsterdammer schrijft hij voor. Dus het is gewoon wel een prominente stem in het publieke debat. En het verdient daarom ook wel wat weerwoord, denk ik. Maar inderdaad, om terug te komen op wat jij zegt, is het wel zo dat vanwege de stelligheid en een bereidheid ook om te demonstreren, zogenaamd voor vrede, maar in principe voor het beëindigen van de oorlog op een manier die heel erg gunstig zou zijn voor Rusland. Al zullen ze dat natuurlijk niet zo zeggen. Lukt het hem best wel veel aandacht te trekken?
Ik denk ook het idee van vrede dat het aantrekt. Iedereen wil denk ik vrede of wereldvrede. Maar ik denk altijd, ja, wat voor vrede? Want in Afghanistan is er nu ook vrede. Nee, maar precies. Dat is niet een vrede waar je in wilt leven.
Ja, ik denk dat het belangrijk is ook als we gewoon de Nederlandse geschiedenis erbij pakken. Heb je bijvoorbeeld de vrede van mei 1945, die wij elk jaar herdenken. En als je tegen een Nederlander zegt vrede, is dat misschien de associatie die we hebben. Maar ik denk de vrede waar het hier over gaat vaak, die toch een soort compromis met Rusland zal inleiden, is een vrede zoals Nederland die had in mei 1940. Precies. Dus je hebt het over capitulatie, over het accepteren van bezetting. En we hoeven alleen maar te kijken naar wat er nu gebeurt in de bezette gebieden in Oekraïne om te zien wat dat betekent. Dat is onderdrukking van de Oekraïnse taal.
Ik las gisteren ook dat echt monumentale panden expres worden beschoten en verwoest. Omdat in Kharkiv 500 van de 5000 gebouwen die zijn verwoest zijn echt monumentale panden met geen enkel militair nut. Dus dat zie je ook. Een soort echt een culturele genocide, zou je zelfs kunnen zeggen.
Dat is de realiteit van de capitulatie die dan zogenaamd vrede zou betekenen. Ja, overigens is Kharkiv dan niet in het bezet gebied, maar ik denk als je naar de bezette gebieden kijkt, is het nog erger qua vernietiging van cultureel erfgoed en fysieke en geestelijke onderdrukking van de Oekraïnse bevolking daar.
Dus vrede zou niet capitulatie moeten betekenen. Ik denk dat wij daar ons allemaal achter kunnen scharen. En jij ziet op dit moment best wel een groei gaande onder pacifistisch links. dat er steeds meer ook jongeren, linksgeoriënteerden, voorstander zijn van een vrede met Rusland die met name ten voordele is van Rusland zelf in plaats van een duurzame vrede oplevert. Heb jij het idee dat sociale media, waaronder ook Leftlezer, hier een belangrijke rol in spelen?
Ja.
De groei van dit soort ideeën?
Zeker. Je ziet dat Leftlezer is zeker het laatste jaar heel populair geworden, denk ik, onder jongeren. Vooral vanwege hun zeer proactieve houding in het debat over Gaza. Waarin ze heel confronterend eigenlijk vragen durven te stellen aan politici die veel andere media niet stellen. Hier heb ik eigenlijk geen kritiek op. In principe is dat goed. Ik zit zelf ook, misschien wel handig om te zeggen, wat meer aan de linkerkant van het politieke spectrum.
Even heel kort, wat is Leftlezer eigenlijk?
Is een YouTube-kanaal en ze maken korte filmpjes over politiek. Vanuit ze noemen zichzelf ook communisten. Mm-hmm. Dus vanuit een extreem linkse optiek. En ja, zeker als je het hebt dan over...
En zijn heel erg sterk gegroeid. Met echt vele tienduizenden tot soms meer dan honderdduizenden kijkers en
zijn
volgers.
Het is een Duits kanaal, als ik het zo hoor, toch?
Nee, Nederlands.
Oh, Nederlands, oké. Okay.
Ja. En je ziet dus, denk ik wel, dat zij een belangrijke functie vervullen als het gaat dus over het debat over het Midden-Oosten. Blijkbaar stellen zij vragen die andere media niet stellen. Heel terecht, vind ik. En daardoor zijn ze denk ik populair geworden onder jongeren. Maar als je kijkt naar hun filmpjes die over Oekraïne en Rusland gaan, nemen ze heel erg het Russische perspectief over. En harassen ze ook Oekraïners op straat en dat soort dingen. Dus ik vraag me wel af van ja, jongeren die dus Leftlezer promoten, ik denk niet dat ze het heel erg doorhebben, maar eigenlijk steun je dan op een bepaalde manier toch ook het verspreiden van Russische desinformatie. En ik denk dat daar te weinig bewustzijn over is. En dat is toch eigenlijk nog maar één groep. Je ziet meerdere verbanden van pseudo-pacifisten eigenlijk. De nieuwe vredesbeweging is nog een grote groep die waarbij verschillende organisaties aangesloten zijn. Ja, die ook deze zogenaamde vrede promoten. En nogmaals, dat klinkt heel positief. Wie kan er nou tegen vrede zijn, zoals jij al zegt? Maar je moet dus heel kritisch kijken naar wat is eigenlijk de vrede die zij propageren.
En ik vraag me af of ook echt vrede promoten is. Of als ik het zo hoor, eerder echt anti-westers of anti-Europees. Want als je aan de ene kant goede vragen stelt omtrent Gaza, oké, goed dat je dat doet. Maar niet diezelfde lijn niet doortrekt als het om Rusland aankomt, dan komt het mij over, je wilt gewoon niet dat Europa sterk genoeg is.
Ja, je wilt gewoon een stok hebben om het Westen en met name Europa mee te slaan.
Ja.
En niet zozeer echte vrede of echte mensenrechten.
Terwijl ik denk in Rusland zelf zijn ze nog conservatiever qua binnenlands beleid. Vergeleken met Europese landen.
En imperialistisch.
Ja.
Even terug naar de redenatielijn van pacifistisch links. Je geeft dus aan dat er een groei gaande is en die baart jou zorgen. Met name ook, denk ik, door Leftlezer en zo nog. Andere sociale media, mensen die zich niet gehoord voelen. Bijvoorbeeld in het Gaza-dossier. Maar voordat wij hun betooglijn gaan ontkrachten, wil ik eerst even recht doen aan wat zij stellen. Zou je heel kort voor onze luisteraar hun betooglijn kunnen uitleggen? Dan kunnen we daarna direct kanonskogels erop afvuren. Argumentieve kanonskogels, vanzelfsprekend. Want ook wij zijn pacifistisch.
Om het bij mijn artikel te houden. Het was eigenlijk een reactie in twee andere artikelen in het NRC. Het eerste artikel is van Ewald Engelen en Marianne Thieme. Die ik al eerder genoemd heb. En hun argument is heel erg dat eigenlijk de oorlog in Oekraïne een proxyoorlog is. En ook dat we ook heel erg moeten kijken naar in hoeverre het Westen schuld heeft aan deze escalatie. En dat juist het Westen kritisch moet kijken naar zichzelf. En dat meer wapens leveren aan Oekraïne slechts leidt tot het verlengen van de oorlog. En als je oprecht vrede zou willen nastreven, moet je allereerst kijken naar in hoeverre deze hele situatie veroorzaakt is door het Westen, door de NAVO en de EU. En vooral het feit dat de Oekraïner daarbij wil. Bijvoorbeeld Ewald Engelen heeft ook aan het begin van de oorlog tegen Oekraïne in 2022 gezegd dat het dus eigenlijk gewoon niet de schuld is van Rusland, maar van een NAVO, EU en Oekraïnse wens om daarbij te horen. Wat overigens ook weer geleid heeft tot Esther Ouwehand, partijleider van Partij van de Dieren, die redelijk geassocieerd is natuurlijk ook met Ewald Engelen en Marianne Thieme, heeft zich heel erg gedistanceerd hiervan. Dus hulde daarvoor en laat ook weer zien dat het hier wel gaat om een marginaal linksgroepje. Dat zeker niet gedeeld wordt heel breed ja, binnen de politiek.
Binnen die partijen niet eens.
Binnen die partijen niet, nee. Maar goed, het is dus heel erg de schuld leggen bij het Westen en niet bij Rusland. En het kernidee is van dat alle wapensteun of überhaupt steun aan Oekraïne moet stoppen. En dat zal vrede dichterbij brengen. Terwijl, zoals we net al zeiden, brengt het natuurlijk vooral capitulatie dichterbij. Ja, en het tweede artikel dat ik bekritiseer is van de hand van Hebe Willems. Een stuk minder prominente stem in het publieke debat, maar... eigenlijk een artikel dat ik veel, veel steekhoudender vond. En veel meer ook artikel waar ik op de inhoud op in wilde gaan. Ondanks dat ik het niet mee eens ben, vond ik haar argument wel interessant. In de zin van dat zij heeft een veel minder rooskleurig beeld dan Ewald Engelen als het om Rusland en China gaat. En hun... hun expansionisme. Maar zij maakt zich wel heel erg zorgen, zegt ze in het artikel, over wat zij militarisering van onze maatschappij noemt. Dus als wij defensie weer serieus gaan nemen en investeren in defensie, zal dat leiden tot minder uitgaven in al die dingen die wij als progressieven zo belangrijk vinden. De verzorgingsstaat, et cetera. En ook leiden tot... Want zij associeert het heel erg met... dat het een bedreiging zou zijn voor de gelijkheid tussen man en vrouw, et cetera. Nou ja, en ik denk dat het best een belangrijke discussie ook is onder progressieven. Van hoe balanceren we aandacht voor defensie, meer uitgaven voor defensie, met andere prioriteiten die inderdaad ook heel belangrijk zijn. Sterker nog, ik denk ook juist vanuit geopolitiek oogpunt is het inderdaad heel erg belangrijk om niet alleen maar te denken in termen van securitarisatie, hoe zeg je dat ook alweer? Securitization. Mm-hmm. Alleen maar investeren in defensie. Het is juist heel belangrijk om een stevige verzorgingsstaat te hebben. Inderdaad meer gelijkheid na te streven onder alle mensen die in dit land wonen.
Nou, je moet eigenlijk zorgen voor een weerbare samenleving.
Ja, vind maar ik dat met is een goede term.
Een stevige middenklasse. Want als een middenklasse zich stevig voelt, is die denk ik ook veel minder vatbaar voor desinformatie of online campagnes. Staat ook veel meer open van het herverdelen van rechten.
Ja.
Dat vond ik een interessant stuk, had ik gehoord, dat in de jaren 60 een van de redenen waarom Amerika bereid was om zwarte rechten te geven, was omdat er een sterke middenklasse was die zich niet bedreigd voelde. Dus in die zin kan denk ik binnenlands politiek en geopolitiek heel goed samengaan.
Zeker. En het is dus ook denk ik belangrijk om deze discussie te voeren en om te waarschuwen van dat we dit niet tegen elkaar moeten opzetten.
Zoals Rutte eigenlijk deed.
Ja, en dat heeft Rutte dus in zijn maiden speech als NAVO-baas eind afgelopen jaar wel degelijk gedaan. Dat hij zegt van we moeten meer investeren in defensie. En dat zal of dat kan betekenen dat we dus minder kunnen investeren in al die mooie dingen zoals verzorgingsstaat, et cetera. Nou ja, dat is echt wel weer de VVD'er in Rutte. Die
maar hij zei niet spreekt. De hypotheekrenteaftrek. Dat ook daar de kosten
precies,
was.
De principes blijven principes. Nou, dat is heel erg de VVD-interpretatie.
Principes blijven principes, ook nog trouwens een principe zoals NAVO-secretaris-generaal.
Ja, maar goed. Het is dus gevaarlijk, denk ik, om dat zo tegenover elkaar te zetten. Maar voor progressieven, denk ik, moeten we wel waken voordat we dus niet gaan zeggen van ja, we vinden dingen zoals investeren in de verzorgingsstaat zo belangrijk dat we daarna excuses zoeken om maar niet te investeren in defensie. Dus dan te zeggen van we moeten gewoon stappen zetten richting Rusland en China zodat wij niet hoeven te investeren in defensie. Dat is gewoon onrealistisch, denk ik. En dat is een heilloze weg. Moeten die prioriteiten beter in balans brengen. En als voorbeeld daarvan geef ik ook in het artikel het voorbeeld van Taiwan. Dat natuurlijk altijd in de vuurlinie heeft gelegen van China. Bang is voor een invasie. En dan nooit echt de defensie kon verwaarlozen op dezelfde manier als wij hebben gedaan. Al kan er nog steeds wel een tandje bij overigens in Taiwan. Maar aan de andere kant is het Taiwan gelukt om zich eigenlijk te ontwikkelen tot een progressieve democratische modelstaat. Met veel meer vrouwen in de politiek dan in Nederland. Het eerste land in heel Azië dat het homohuwelijk heeft gelegaliseerd, et cetera. Dus het is wel degelijk mogelijk om toch defensie serieus te nemen. En het gevaar van de dreiging van autoritaire staten serieus te nemen. Niet te bagatelliseren en toch hele progressieve idealen na te streven. Dus ik wil, ja, ik vind het vooral belangrijk om dat te benadrukken. En dat dus niet het argument van meer investeren in defensie een rechtsargument wordt. En dat een linksargument is van nee, niet investeren in defensie en alleen maar in de verzorgingsstaat en in progressieve idealistische dingen. Dus die balans moet gevonden worden.
Helder. Ik wil nog even ingaan op het eerste argument, namelijk dat de inval van Rusland in Oekraïne de schuld is van het Westen en onder meer ook NAVO-uitbreiding. Want er wordt wel eens gezegd doordat landen als de Baltische Staten, Finland en ook Polen onderdeel zijn geworden van de NAVO, dat Rusland zich daardoor bedreigd voelde. Hoe serieus neem jij deze beschuldiging aan het adres van de NAVO, dat Rusland zich echt bedreigd voelde door NAVO-expansie in de afgelopen decennia?
Ik denk dat al vaak genoeg ontkracht is natuurlijk. Je ziet het nu Finland bij de NAVO is Ruslands grens met het NAVO-gebied ook enorm gegroeid natuurlijk. Maar interessant genoeg zie je dus dat de Russisch-Finse grens dat daar niet meer Russische soldaten gestationeerd worden, omdat ze zo bang zijn voor het NAVO-land Finland. Integendeel, soldaten zitten natuurlijk in Oekraïne, wat geen NAVO-land is. Dus het is al vaak genoeg ontkracht dat het met NAVO-uitbreiding te maken zou hebben. Maar ik vind het ook een heel principiële kwestie dat ik aankaart in het artikel, is zelfs al is Rusland bang voor NAVO-uitbreiding en zelfs al zou dat de reden zijn, is het een hele principiële kwestie van heeft een land zoals Estland of een land zoals Moldavië of Oekraïne het recht om zelf keuzes te maken over bij welke organisaties ze zich aansluiten. Dat punt wordt te vaak verloren, denk ik, in het debat. Dat wordt heel makkelijk gezegd van het is ook een beetje Rusland provoceren, omdat als de NAVO zo ver naar het oosten verschoven is. Ja, zelfs als dat zo is, dan hebben de landen toch de keuze, het recht om een soevereine keuze te maken voor NAVO-lidmaatschap.
En vooral als je ook kijkt naar de geschiedenis, want een van de redenen, of ik denk de reden waarom ze weg willen, is omdat ze echt verschrikkelijk zijn behandeld door Russen of Sovjet-Unie. In Oekraïne had je zelfs de Holodomor, ik weet niet of veel luisteraars dat kennen. Dat is een kunstmatig gecreëerde, door Stalin dacht ik, hongersnood, waarbij tientallen, miljoenen, ik weet niet of het meer dan 10 miljoen was, maar echt miljoenen mensen omkwamen om zo die volk te onderdrukken. Ja, zulke ervaringen stapelden zich steeds meer op. Ja, dat speelt natuurlijk ook
precies
een rol.
Over de Baltische Staten nog maar te zwijgen. Een heel groot deel van bijvoorbeeld de Litouwers zijn verbannen, vervoerd naar Siberië, waar ze dan decennia lang bleven. Dus vrijwel elke Litouwer heeft wel verhalen in de familie van mensen die dat gebeurd is tijdens de Sovjet-Unie-periode. Dus wat ik ook bekritiseer in het artikel, en dat is denk ik mijn vrij cruciaal punt, is dat de pseudopacifisten een heel erg West-Europees perspectief hebben. Zij baden in de decadentie van 80 jaar vrede en hebben het gevoel dat het dus helemaal niet meer nodig is om te investeren in defensie. En bekritiseren dan ook Oekraïne omdat ze wel willen vechten voor hun vrijheden en democratie. Maar daarmee, ja, wat ze dus eigenlijk doen is het marginaliseren van Oost-Europese stemmen. En als je dus pleit, zoals Ewald Engel heeft gedaan, voor strategische empathie met Rusland. We moeten hun zorgen over de veiligheidssituatie serieus nemen. Dan marginaliseer je dus Oost-Europese perspectieven. En als je pleit voor strategische empathie met China, negeer je perspectieven zoals van de Oeigoeren en Tibetanen. En je negeert perspectieven zoals van de Taiwanese, et cetera.
En van allerlei andere buurlanden.
Eigenlijk alle buurlanden.
Ja. Bijna alle buurlanden van China. Ja. En dan ook nog een belangrijk punt in mijn ogen, essentieel, is dat Rusland zegt zich bedreigd te voelen. Poetin heeft dat vaak aangegeven. Terwijl er al jarenlang sprake was van afnemende investering in defensie. Tot en met 2014 zaten er talloze Noordwest-Europese landen, maar ook heel veel Oost-Europese landen onder die 2% investeringen in defensie ten opzichte van het BBP. En was Amerika onder leiding van Obama bezig met een pivot to Asia en steeds minder nadruk op de oostgrens van de NAVO. Nou, dat was de context waarin Rusland, Poetin, al de eerste inval in Oekraïne deed om de Krim onder meer te veroveren. En er was absoluut nul sprake vanuit militaire dreiging. Sterker nog, die militaire dreiging nam ziender ogen af in die jaren. En na 2014 startte de investering in Oost-Europa, dus onder meer in Polen,
Weer extra in defensie. Je moet maar eens dat kaartje erbij pakken. Dat is pas flink toegenomen sinds 2014. Voordien zaten ook Polen, de Polen ruim onder de 2%. En pas vanaf 2022, na de Russische inval van Oekraïne, is West-Europa aan de slag gegaan met investering in defensie. Dus ik vind het zelf ook een volstrekt lachwekkend argument. En als mensen daarin geloven, dan denk ik, en dat is even speculatie, dat dat een oneigenlijke intentie is die daarachter schuil gaat. Namelijk het mee willen praten met Rusland en een stok willen hebben om Europa te slaan. Nou, we hebben denk ik op dit moment pacifistisch links besproken. En we kennen natuurlijk allemaal de term die steeds meer opgeld doet in het publieke debat. En dat is het hoefijzermodel. En dat betekent dat ideeën die je op de extreme flanken ziet, eigenlijk wel eens identiek worden. Dus extreem linkse ideeën zie je ook wel eens terug op extreem rechts. Mm-hmm. En vice versa. Hoe zien jullie dit op dit moment? Zulke ideeën van pacifistisch links op extreem rechts. Rajiv, dan start ik even bij jou en hoor ik daarna graag jouw visie hierop.
Ik heb zelf eigenlijk al heel lang, ik ken het nog van maatschappijleer, daar gaan we. En
Onze middelbare school.
Op de middelbare school, toen ik van hoor, dacht ik wel, het is een heel interessant model. En eigenlijk heb ik sindsdien altijd wel in geloofd. Want misschien is vanaf dat moment het moment dat echt mijn interesse in geschiedenis is gaan ontwikkelen. Ik heb een heel grote interesse in geschiedenis. En dan zie je het eigenlijk wel overal terug. Dat daar waar extreem linkse partijen of extreem rechtse partijen aan de macht komen, al zijn ze in retoriek misschien anders en kijken ze anders, maar in de werkelijkheid brengt het gewoon dezelfde resultaten voor. Het is dezelfde, vind ik, ellende, onderdrukking, armoede, en ga zo maar door. Dus in die zin is het gewoon hetzelfde. Dus ik zie het wel zo.
Dus de effecten voor de maatschappij
zijn hetzelfde? Zijn precies hetzelfde. Identiek.
In jouw ogen? Ja. En als je meer gaat kijken naar de argumentatielijnen die beide gebruiken, misschien ook wel bepaalde ideologische veronderstellingen, Kasper, zie je daar ook gelijkenissen in tussen extreem rechts en extreem links?
Zeker. Hun visie op Rusland in de internationale arena komt grotendeels overeen, denk ik. Met heel andere motivaties misschien. Want bij extreem rechts zie je meer een bewondering van Rusland ook als, zeg maar, conservatief bolwerk. Maar toch,
meer projectie, denk ik, dan dat het daadwerkelijk zo is.
Ja, klopt. De hoeveelheid huiselijk geweld in Rusland is volgens mij een record. Het grootste ter wereld. En dat vind ik niet echt de familiewaarden die zelfs conservatieven nastreven. Ja, of misschien wel. Maar inderdaad, je ziet dat vaak wordt heel erg uitgegaan van het feit, vaak aangenomen, dat het Westen toch eigenlijk schuldig is aan dit soort zaken. En wordt gepleit voor meer aandacht voor de Russische positie, meer empathie met Rusland. En respect voor hun legitieme veiligheidsbelangen. Je hoort dat soort taal vaak gebezigd worden. Ik wil wel gezegd hebben, ook voor de record, dat de groep onder extreem en radicaal rechts veel groter is dan dit marginale groepje linkse pacifisten. Je hoeft alleen maar naar de Tweede Kamer te kijken, waar links-pacifistische geluid heel erg marginaal is. Het zijn bepaalde delen van de SP misschien dat je dat hoort. De Harry van Bommels en zo.
Het is niet de officiële SP-partijlijn.
Nee, absoluut niet. Maar de Harry van Bommels en Bastiaan van Apeldoorn zit behoorlijk in die hoek. Een senator. Maar het is heel marginaal dus. Terwijl bij extreem rechts dit natuurlijk gewoon dominant is. En we hebben de grootste partij in Nederland. De PVV is natuurlijk, durf ik best wel gewoon een pro-Russische partij te noemen. En die hebben we dus nu in het hart van onze regering. En dat is ook de VVD bijvoorbeeld, die zich gewoon wel heel erg uit, ook als pro-Oekraïne. En je ziet dat minister van Defensie Ruben Brekelmans van de VVD zich ook heel erg inzet voor het steunen van Oekraïne. Desondanks verwijt ik de VVD wel een geopolitieke lichtzinnigheid, dat zij dus een pro-Russische partij nu, dankzij de VVD, in het centrum van de Nederlandse bestel is gemanoeuvreerd. Dus dat is een veel groter probleem nog. Maar inderdaad, hun argumenten van pakweg de PVV en het Forum voor Democratie over Rusland komen grotendeels overeen met argumenten van de Ewald Engelens en de Nieuwe Vredesbeweging, et cetera.
Wat dat betreft een interessante ontwikkeling, want tijdens de Koude Oorlog was er juist vanuit rechts heel veel kritiek op Rusland, ook vanuit misschien wel extreemrechtse bewegingen. Mm-hmm. En was er heel veel sympathie op links, zelfs misschien ook wel af en toe op centrumlinks in bepaalde decennia, en op extreem links al helemaal. En dat toch wel voortkomt uit een bepaalde projectie. Misschien was in eerste instantie voor
links de Sovjet-Unie een soort socialistische helstaat. Ja, die zij graag, ja. Ja, die zij graag ook in het Westen hadden gezien. Niet zo kapitalistisch en egoïstisch gedreven. En de afgelopen jaren heeft Poetin natuurlijk van Rusland, in ieder geval op sociale media, het beeld doen laten ontstaan dat het een heel erg conservatieve helstaat is, waar ook heel veel extreemrechtse partijen in zijn meegegaan, door heel Europa of misschien wel door het hele Westen. En dat het vooral een blijk is van projectie. En waarom ik denk ik van belang is om dit met elkaar te bespreken, is omdat we er misschien ook wel een exponent van hebben gezien in afgelopen week met JD Vance speech in München op de veiligheidsconferentie, waar normaliter NAVO-lidstaten en soms heb je er ook wel eens observerstaten, dus waarnemstaat, die mee praten, zoals Jaishankar, minister van Buitenlandse Zaken van India, het hebben over grote geostrategische gevaren. En wat Vance daar deed, was het totaal ontkennen van het Russische gevaar. Kasper, denk jij dat dit ook een blijk is van die argumentatielijn, van die je ook ziet op pacifistisch links? Of denk je dat persoonlijke, misschien ook wel bedrijfsbelangen, regimebelangen hier belangrijker in zijn?
Het is een combinatie van dingen, denk ik. Ik vond het wel heel interessant om te zien dat de speech van J.D. Vance werd vrijwel overal met afgrijzen aangehoord en overal bekritiseerd. Maar je ziet dat juist weer in mijn geliefde linkspacifistische hoek, dat bijvoorbeeld Ewald Engelen echt lyrisch was over de speech en ook dagenlang op Twitter nu ook juicht eigenlijk over het feit dat Rusland en de VS gaan praten. En nu, wat ik vind, Oekraïne onder de bus gooien en dwingen tot capitulatie, vindt hij een fantastische stap naar vrede. En zijn mede-pacifisten met hem. Het gaat niet alleen over hem. Dat komt opeens weer terug bij ons hoefijzermodelletje. Dat,
de resultaten zijn hetzelfde, uiteindelijk. Voor de werkelijkheid, in de werkelijkheid voor de gewone man.
Toch dieper inzoomen, Rajiv, ook op die intentie. Heb jij het idee dat Vans oprecht en daarmee ook zijn regime, dus Trump, de gezante Kellogg's die is gestuurd om te onderhandelen namens Amerika met Rusland, echt op die ideologische lijn zitten van pacifisme door capitulatie? En dat ze ideologisch waarachtig denken dat daarmee de wereld een stukje beter wordt? Mm-hmm. Of denk je dat persoonlijke regimebelangen of bedrijfsbelangen, meer van de high-tech-industrie, een belangrijkere reden hiervoor zijn?
Ja, dat tweede.
Want zelf neig ik heel erg naar het laatste. Ja, en denk ik dat ze alle eerste argumenten aangrijpen die enigszins op publieke acceptatie kunnen rekenen.
Nee, in het geval van de Republikein denk ik meer het eerste. Maar ik denk niet dat hun ideologie hetzelfde is als linkspacifisme. Maar Trump en Vance, want ik volg ze ook een beetje, gewoon omdat ik geïnteresseerd ben van hoe denken ze, die geloven echt in transactionele relaties. Dus zij geloven in normen en waarden voor binnenland, maar zodra het gaat over buitenlandse relaties, gaat het enkel om voor wat hoort, wat heel erg transactioneel gericht. Dat is eigenlijk een ideologie. En als zij gewoon naar Europa kijken, dan zijn zij van mening, al is het zo dat de Europese landen nu het overgrote deel van de steun leveren aan Oekraïne, met het feit dat Amerika überhaupt steun levert en aan militairen daar heeft staan. Ja, dat zien ze als een doorn in het oog. Dan hebben ze, waarom doen we dat? Wat krijgen we daarvoor terug? Dus daarom zie je dat zij één op één nu, as we speak, in Saoedi-Arabië in gesprek zijn met de Russen en de Europese lidstaten daar buiten laten. Van ja, jullie hebben eigenlijk niks te bepalen. Wij gaan gewoon in gesprek. We gaan dit eindigen. Het is aan jullie om mee te tekenen. Willen jullie niet meetekenen? Dan zie ik kans heel groot dat ze zeggen, is goed, dan gaan wij gewoon weg. Dan mogen jullie het zelf uitzoeken. Ik denk dat dat meer hun ideologie is.
Helder, dus de ideologie is heel erg transactioneel gericht. Precies. Hebben we eerder ook wel eens in de podcast behandeld. Natuurlijk dat Amerika steeds transactioneler aan het worden is. Ik vraag me oprecht wel af of het oprechte transactioneel beleid is. Of dat het gewoon gaat om de behartiging van binnenlandse politieke belangen. Namelijk een show creëren, omdat dat het bestaansrecht is van het Trumpisme. En ten tweede om heel specifieke deelbelangetjes van Amerika te behartigen en niet de bredere Amerikaanse belangen. Maar los daarvan, uiteindelijk hebben wij daar geen directe invloed op, Kasper. Zelf zie ik het als verraad aan Europa en als verraad aan Oekraïne wat Amerika op dit moment doet. Heb jij een visie op wat Europa op dit moment zou moeten doen hiertegen?
Nou, dat vind ik wel erg lastig.
Heel moeilijke vraag.
Ja, we zijn het natuurlijk allemaal over eens. Meer investeren in defensie. Maar zoals ik al zei, moet onze geopolitieke visie veel breder zijn. Dus niet alleen maar over defensie, maar het ook echt versterken van de weerbaarheid van onze maatschappijen. Daarom denk ik ook juist dat aan de meer progressieve kant politici echt hier iets mee moeten. Veel meer dan ze tot nu toe gedaan hebben. Dus...
En ik denk ook gezamenlijk investeren, want ik ben even de naam van Militair, die zei, ja, misschien is die 2% niet eens nodig. We houden het even vast. Maar als wij gewoon gezamenlijk investeren, want het BBP is hoeveel?
Het staat 20.000 miljard. En niet eens Europees, EU.
Of het EU-BBP is 20.000. Ik weet niet, voor Rusland is misschien 1/10 daarvan.
Letterlijk 1/10.
Oh, 1/10.
Ik had ook pas een berichtje op Blue Sky gezet. Uh-huh. Hoe Griekenland staat tot Rusland, staat Rusland tot de EU.
Ja,
dus
precies.
Dus Griekenland heeft een BBP van ongeveer 250 miljard. Nou, ik heb even 50 miljard afgetrokken. Ja. Rusland 10 keer zo groot. En Europa heeft een 10 keer... Of sorry, de EU heeft een 10 keer zo groot BBP als Rusland.
Precies, ja, dus... Al investeren we geen 2%, maar het feit dat we gewoon slimmer moeten investeren, denk ik, veel meer samen moeten doen. Ik vond dat idee van von der Leyen eigenlijk echt heel goed. Dat ze zei, als je defensie aankopen wil doen, moet een bepaald percentage gezamenlijk worden gedaan, zodat die systemen beter op elkaar aansluiten. Ik denk dat daar vooral in zit.
Ja, daar zit veel ruimte voor verbetering. Veel, ja. In het gezamenlijk aankopen van dezelfde wapensystemen.
En precies, die 3% hoef je ineens aan te tikken. Dus als je gewoon 2% en gezamenlijk doet, zit je al gewoon heel goed.
Ik denk dat we daarmee veilig zouden zitten. Maar ik vind het toch een geruststellend idee dat we de komende jaren gewoon als collectief naar 4% van het BBP gaan. En dat we gewoon de staatsschuld laten oplopen. Want dan hebben we in ieder geval onze landen heel gehouden.
Ja.
En ik hoop tenminste dat we onze landen belangrijker vinden dan een lage staatsschuld. En op dit moment sterke legers opbouwen en bezuinigen op sociale zekerheid. Mm-hmm. En wat dat betreft onderschrijf ik jouw punt van progressief beleid helemaal, Casper. Zal uiteindelijk uitmonden in bijvoorbeeld een Duitsland waarin 5 jaar of 4 jaar AfD aan de macht komt met een heel sterk gevechtsparaat leger. Ik denk dat niemand daarop zit te wachten. Dan nog specifiek naar het onderwerp waarvoor we vandaag zijn samengekomen, Casper. We zien dus die groei van pacifistisch linkse ideeën en overgave van Oekraïne. Is er nog een bepaalde manier waarop wij dat tegen kunnen gaan?
Ja, dat heeft ook weer te maken met je eerdere vraag over wat moeten we doen in deze nieuwe situatie in Europa. Ik denk wel dat er veel duidelijker gecommuniceerd moet worden op alle niveaus. Zowel binnen scholen als binnen politieke partijen als van politici naar mensen in het land, zeg maar. Over de situatie waar we eigenlijk in zitten. Want de Nederlandse volksaard heeft zich denk ik in de afgelopen 80 jaar wel zo ontwikkeld dat we het gevoel hebben dat alles eigenlijk wel los zal lopen. Zelfs al dringt nu een beetje door dat er grote uitdagingen aan zitten te komen, zal er wel iemand zijn die dit even gaat regelen. En met wat gerommel in de marge redden we het misschien toch wel. Ik denk dat er nog wel veel te winnen is, zeker in Nederland, gewoon in de communicatie over dit soort dingen. En het niveau van het geopolitieke debat dus. En ik hoop dat in het best case scenario is dat we over 10, 15 jaar in Nederland een beetje de mentaliteit hebben van een gemiddelde Litouwer.
Zeg maar.
Daar moeten we aan werken. En dan vooral, heel simpel gezegd, meer aandacht geven en meer investeren in een geopolitiek debat. Op middelbare scholen, politieke partijen, de media, et cetera.
Dus heel Nederland moet geopolitiek bewust worden. En die volksaard van het loopt wel los, het komt wel goed, iemand komt ons wel rennen, mogen we loslaten. Het is natuurlijk ook 2 maal gebeurd in de afgelopen eeuw dat we, of nou 3 keer zelfs, als je de Koude Oorlog meetelt, dat we uiteindelijk gered zijn. Natuurlijk, Eerste Wereldoorlog waren we neutraal, maar zijn we uiteindelijk wel gered van agressieve staten, door toen van de Amerikanen en ook de Britten. De andere 2 voorbeelden zijn wel bekend. Dus Rajiv, heb jij nog extra ideeën om deze tendensen van pacifistisch links en ik noem het zelf maar even, maar deze worden denk ik helemaal voor eigen rekening, van verraderlijk rechts tegen te gaan?
Ik denk dat het komt. Kijk, waarom stemmen steeds meer mensen op deze partijen? Ook in Duitsland. Ik denk dat de meeste, of elders in Europa, de meeste mensen die op deze partijen stemmen niet eens met geopolitiek bezighouden. Ze houden zich denk ik bezig met, we hebben een democratie en levert democratie voor mij. Dus leefbaarheid op straat, veiligheid op straat, koopkracht, goede scholen. Op het moment dat je ziet dat dat niet geleverd wordt, dan zijn ze vatbaarder voor deze outliers. Zowel op extreem links als op extreem rechts. Ik ken ook veel mensen die op PVV hebben gestemd en echt niemand stemt op de PVV vanwege hun geopolitiek. Het heeft allemaal te maken met binnenlandse problemen. Dus ik denk, willen we dit voorkomen, dan moeten we dus kijken wat speelt er bij de middenklasse. Ik heb het over brede middenklasse, dus ook de lagere inkomens meegenomen. Wat speelt er daar? En ook die zorgen serieus nemen en aanpakken. En ik denk als je dat doet en zorgt voor een sterke middenklasse, dat deze outliers vanzelf een zwakkere positie krijgen. Dat is denk ik echt hoe ik hiernaar kijk.
Dus op een indirecte wijze het verzwakken van dit soort outliers in de politiek.
Precies.
Door de leefbaarheid op straat.
En even
de
heel, concreet, onderwijs ja, te heel concreet te maken in Nederland. Als we nou, waarom zijn mensen op PVV weten het allemaal heeft te maken met migratie- en veiligheidsbeleid? Nou, als we even dat goed aanpakken. Waarom zijn mensen heel, heel extreem links? Heeft misschien omdat het in zorg, jeugdzorg, wat dan ook niet goed gaat. Nou, als er even daar aandacht aan wordt besteed, dan zal vanzelf de legitimiteit van deze partijen weggaan. Want niemand stemt op hun vanwege geopolitiek. Echt niemand.
Nee, je ziet ook een gigantische discrepantie tussen bijvoorbeeld AFD-voorkeuren of PVV-voorkeuren. Ja. Als het om geopolitiek
precies.
gaat. En de algehele Duitse voorkeuren of in electoraat.
Precies, ja.
En dat zien we in Nederland net zo. Natuurlijk een groter deel van het AFD-electoraat is voorstander van vrede met Rusland. En het groter deel van het PVV-electoraat ook. Maar alsnog is een heel groot deel daarvan tegen overgave van Rusland van Oekraïne naar Rusland.
Je moet de zuurstof aan die partijen wegnemen. Dat doe je door die zorgen die ze hebben, de primaire zorgen, op te lossen. En dan gaat het zuurstof vanzelf weg. Althans, okay. Dat is hoe ik erover denk.
Tuurlijk, tuurlijk. Ja, en uiteindelijk zal de tijd uitwijzen of we daartoe in staat zijn. Zijn er nog andere punten die jullie willen aandragen in dit debat? Wat ik zelf nog wel interessant vind, sorry, nu ga ik mijn eigen vraag beantwoorden, is dat het hoefijzer ook wel helemaal rondkwam, doordat ook Wierd Duk naast Ewald Engelen zich uitsprak voor de... Voor de speech van Vance. En dat hij een lofzang opstak. Die in mijn ogen echt totaal onbegrijpelijk was. Omdat Vance heel duidelijk Rusland en China bestempelde als minder groot gevaar dan allerlei andere bij elkaar gelogen binnenlandse thema's. Dus dat is dan ook wel kwalijk. En jammer dat daarin verschillende partijen waarvan je zou denken dat ze er anders in staan, toch samen optrekken. Nou, in ieder geval hartelijk dank voor de komst vandaag. Volgens mij hebben wij uitgebreid het pacifisme op links en op rechts besproken. Uh-huh. En ook de intentie daarachter. Dat is natuurlijk naar aanleiding van jouw artikel op 30 januari in het NRC met de titel In een idealisme ontkennen de pacifisten het gevaar van de autoritaire agressie. Japanoloog en sinoloog Casper Witz, heel hartelijk dank voor jouw komst vandaag. Rajiv, jij natuurlijk ook dank. En beste luisteraar, wij hopen dat u weer afscheid heeft kunnen nemen van uw ongeïnformeerde zelf.